Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 91ste psalm, de versen 1 en 2. De psalm zal straks in de verkondiging ook terugkeren. En niet iedereen weet wellicht meer wat aan het slot van vers 2 een beukelaar en een rondas is. Dat zijn twee oude namen voor een schild ter verdediging. Psalm 91, 1 en 2. Deze plaats en op dit moment, gemeente, willen wij verbonden met de kerk van Christus van alle eeuwen, van alle plaatsen, belijdenis doen van ons geloof. Daarbij bedenkend, zoals de grondwet van onze kerk belijdt, dat we daarbij delen in de aan Israël geschonken verwachting. We zingen daarna het laatste vers, het zevende vers van de 52ste psalm. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. De dienst van het woord. Bidden wij om het licht van Gods Heilige Geest in de opening van de schriften, in de opening van ons hart. Laten wij bidden. Gij verborgene, gij eeuwige, wil zelf u aan ons laten zien. Gij zijt voor ons onbereikbaar, vol majesteit, ontoegankelijk licht. Rondom uw troon de engelenscharen, de hemelse hofhouding, de ongebroken lofprijzing, heilig, heilig, heilig. En nu wij hier deze avond in de Vesternijkerk, onheilige, onreine mensen. O God, ontferm u over ons en onze kinderen. We gedenken voor uw aangezicht deze dag waarop het Joodse volk het Purimfeest viert. De geschiedenis van Esther, de beraming van de ondergang van uw volk en de wonderbare wending in hun lot. Naar de plaats waar we samenkomen zijn ze weggevoerd en de meeste van hen nimmer teruggekeerd. Ten meer roepen wij tot u, wij christenscharen. O God, ontferm u over ons, dat we er zijn nog. Dat we mogen bestaan. Zie onze handen gevouwen, zo machteloos, in onszelf. Zie onze ogen gesloten, zo ontoegankelijk, uw eeuwig licht. Open gij met uw eigen liefdeshand de schrift, die zoveel eeuwen hier ons is toevertrouwd op deze plaats. En nooit heeft één mens onder ons de schrift zelf kunnen openen. Laat staan met kracht, met geweld. Laat door uw geest het ook in dit uur geschieden. Zo bidden we u. Wij bidden u dat u ons openbaart wie ge zijt, dat gij in Christus, het Lam van God, u laat zien, dat u door uw geest ons voedt, reinigt, loutert, vernieuwt en verlicht, Heere, wij kunnen niet zonder u. Wilt u bij ons zijn? Tot lof in uw naam in deze eredienst. Het orgelspel, het zingen, het luisteren. Het geven van onze gaven, het uitleggen van de schrift. Laat de avond doorstraald zijn van het licht van de nieuwe morgen, waarop nooit een avond en nacht meer volgen zullen. Om Christus wil, zo roepen wij, kom, kom Heilige Geest. Amen. En nu mogen wij de schriften lezen bij Deuteronomium 8 en Matteüs 4. Matteüs 4 is de tekst voor de verkondiging, maar Deuteronomium 8, dat is het gedeelte wat daarbij hoort, wat Christus in Matteüs 4 zal aanhalen in zijn beproeving door de duivel. Deuteronomium 8. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. Of u zijn geboden in acht zou nemen, of niet. Hij verootmoedigde u. Hij liet u honger lijden. En hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft. Maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat de Heere uw God uw gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht, door in zijn wegen te gaan en door hem te vrezen. Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid en zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan. Want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Er staat geschreven, zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De voorbereiding op de uitleg en verkondiging van dit gelezen evangelie gaan we zingen uit de 42e psalm. De versen 3, 4 en 5. En er is de inzameling van onze gaven. Psalm 42, 3, 4 en 5. Ja, gemeente, deze psalm, wat is die gegrift in de ziel van ons voorgeslacht en ook vanavond in onze ziel hier in Nijkerk. De psalm waarbij ons voorgeslacht heeft geleefd, gestreden en geleden. En vanavond, het kan eigenlijk niet anders als gemeente hier samengeroepen, dat we een ogenblik stilstaan met de geschiedenis van deze stad. Want in de synagoog aan de Singel, daar is deze psalm de eeuwen door gebeden en geroepen. En vandaag gedenkt het Joodse volk het Purimfeest, dat de dood en de ondergang op Gods volk beraamd werd door Haman. En dat God een keer bracht in het lot van zijn volk. En hier bij ons in Nijkerk, de Joodse gemeenschap, weggevoerd. En de meesten zijn nooit teruggekeerd. Ik stond straks even stil, kon ook niet anders, voordat ik naar de kerk ging bij Holkenstraat nummer 9, waar de familie Hamburger woonde. En de dochter, de enige die vanuit het gezin overleefde, ze is 90 jaar nu in Israël, in het land, en we zijn met haar verbonden. Omdat, lieve gemeente, onze Heer Jezus Christus uit dit volk is gesproten. Als we hem vanavond volgen op zijn weg in de evangelielezing, die 40 dagen en 40 nachten in de woestijn, dan gaat Jezus de weg van Israël. Israël 40 jaren in de woestijn. Dan hebben we gehoord in de eerste lezing dat God naar de uittocht uit het angstland van Egypte zijn volk test en beproeft. God wil weten wat in ons hart is. Weet hij dat dan niet? God wil het weten. En God test zijn volk. En die weg gaat Christus. Dat gebeurt na zijn doop. Dan wordt hij door de geest de woestijn ingeleid. Ja, ingeleid, er staat letterlijk in het Grieks omhoog, vanuit die diepte van het water van de dood, van de Jordaan, omhoog geleid die grote, barre, vreselijke woestijn in. Maar wat zien we, en laten we een ogenblik met heel onze ziel kijken, wat zien we, en dat is tegelijk ook de wereldgeschiedenis om ons heen, wie heeft nou de leiding? Aan de ene hand van Christus is dat de geest. De geest leidt de gedoopte Jezus de woestijn in. Maar tegelijk zien we aan de andere hand de duivel. Allebei. De Heilige Geest en de boze geest. Om zo te zeggen, rechts en links van de gedoopte Christus. En de duivel krijgt toestemming van God om zijn kind te beproeven, te verzoeken. Waar komt de duivel vandaan? Bij God vandaan. De duivel is volgens de schrift een gevallen engel. In het boek Job zien we duidelijk aan het begin dat de Satan van God toestemming krijgt, van God zelf, ruimte krijgt om zijn knecht Job te testen, te beproeven. Hij gelooft wel, maar hoe ver gaat dat? Neem nou eens alles van hem af. Kom dan eens op de mesthoop terecht. Wat blijft er van ons over? We trillen terwijl we het horen. Wat blijft er van ons over? En de duivel die krijgt de ruimte om Gods kind, Job, Godvrezend mens, te beproeven. Alleen van zijn leven moet hij afblijven. In het evangelie van vanavond komt de duivel onder drie namen voor. Hij heet de verzoeker. Hij heet de duivel en hij heet de Satan. We volgen de tekst op de voet. Wat anders, daar moeten we toch helemaal van hebben. De gemeente weet niets, de dominee weet niets. Alles wat ons leven betreft ligt buiten onszelf in het schriftwoord. En in die woestijn wordt Jezus beproefd, allereerst als volgt. Na 40 dagen en 40 nachten vasten, dan denk ik, dat weet ik natuurlijk niet wat dat is. Daar kan ik natuurlijk helemaal niet inkomen. 40 dagen, maar niet te vergeten de nachten. En de temperatuur in de woestijn, overdag tegen de 60 graden, 's nachts tot het vriespunt. We hebben op de Veluwe zo'n mini-woestijn in Kootwijkerzand. En er is ook zo'n mini-klimaat. Overdag gloeiend heet en diezelfde nacht de koude. Dat land, daar kun je niet in leven als mens met je kinderen. Daar is geen doorkomen aan. En Jezus is in die woestijn geleid als gedoopte. Niet dat hij zelf de doop nodig had, maar zo betaamt ons, zegt hij, alle gerechtigheid te vervullen. Hij in onze plaats, de diepte in, en uit die diepte omhoog gekomen, in die woestijn beproefd. 40 dagen, 40 nacht. Laten we zo aan je voorbij gaan, het getal 40 in de Bijbel, dat is al een bron van verkondiging. Noach en de regen, 40 dagen. Noach na de vloed moet 40 dagen wachten om de ark te verlaten. Israël in de woestijn, 40 jaar mannen eten, 40 jaar beproefd. Mozes, die na 40 jaar zijn volk Israël opzoekt en die zelf ook 40 dagen en nachten op de berg Sinaï verblijft. De verspieders van Kanaan, 40 dagen hebben zij het land verkend. Israël, 40 jaar in de hand van de Filistijnen gegeven. Goliath, die de God van Israël 40 dagen uitdaagt. Koning Saul en koning David, koning Salomo, die 40 jaar geregeerd hebben. Elia, die 40 dagen en nachten door de woestijn trok naar de berg Horeb. Ezechiël, die 40 dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda moet dragen. Jona, die moet prediken dat Nineveh na 40 dagen zou worden omgekeerd. Jezus, die 40 dagen en nachten gevast heeft in de woestijn. Jezus, die na zijn opstanding zich laat zien 40 dagen lang. Dat alleen al is een bron van verkondiging. Honger, ingevallen gelaat, holle ogen. Daar komt de verzoeker. Hij heet ook duivel aan het begin. Dat leggen we even uit. Dat is het Griekse woord diabolos. En dat betekent letterlijk degene die uit elkaar gooit wat God heeft samengevoegd. Dat is de betekenis. De duivel wil daar letterlijk tussenkomen wat God heeft samengevoegd. De hemel en de aarde. En zegt, de aarde is genoeg, laat de hemel gaan. De duivel komt overal tussen waar God een heilige band heeft gelegd. Die wil hij verbreken. Dat is de naam diabolos. De tussenkomer. Die verscheurt wat bij elkaar hoort. En dat probeert hij hier dus nu ook. Want we leven ons dat in. Voor zover dat kan. Je hebt honger. Je hebt ontzaggelijke honger. Je bent in de woestijn. En daar heb je wel eens luchtspiegelingen. En daar zie je wel eens iets wat er niet echt is. Daar liggen stenen. Maar je denkt dat het brood is van die mooie ovaal bruine broden zoals in het Midden-Oosten worden gebakken. Die stenen die lijken daarop als druppels water. Dus je denkt, dat is een brood. En dan komt er een stem en die zegt, bak het. Het ligt voor het oprapen. Als jij de zoon van God bent, dan kun je uit deze stenen, die sprekend op brood lijken, kun je ook echte broden maken. Waarom niet? Het gaat op de rand. We voelen het inderdaad in ons hart weer klinken. Dit gaat op de rand. Je bent een mens op aarde. En je hebt honger en je hebt dorst. En er ligt zoiets om op te rapen wat je honger stilt. Wat doen we? Antwoord is duidelijk. Christus, de verkondiging. Hij neemt het woord in de mond wat we lazen in Deuteronomium 8... Dat de mens bij brood alleen niet leven kan. Brood is leven, brood van de aarde, brood op tafel. Trouwens, het brood op tafel is altijd afgeleid van het brood van de tafel van Christus. Brood en wijn van het heilige avondmaal. Daar komt ons brood vandaan. Genadebrood dus. Maar daarvan, van dat aardse brood, zal de mens alleen van dat brood niet leven. Wat is nou leven? Zeg nou eens, jongens en meisjes, zeg nou eens wat leven is. Als ik jullie zie, dan sta je er voor het grootste gedeelte voor. Ik herinner mij de dagen dat ik zo oud als jullie naar Nijkerk kwam. Die tijd, reken maar gerust, als je gezond bent, gaat heel snel voorbij. Maar leef intens. Wat is nou leven? Waartoe heeft God je nou geroepen? Wat is nou leven? Dat is dagelijks brood. Dat is de maatschappij. Dat is het leven. Geen kwaad woord daarover. Het is allemaal van God gegeven. Het is ook een heilige roeping. Maar het is het leven, het volle leven niet. Het volle leven is dit. Het aardse brood samen met het brood uit de hemel. Dat je leeft, dat is leven. Dat je leeft van woorden die uit de mond van God uitgaan. Ik heb honger. Mijn ziel heeft honger. Ik heb dorst. Mijn hart heeft dorst. De woorden van God die uit zijn mond uitgaan. Dat je hangt aan de lippen van je hemelse vader en zegt. Ik geef mij heden mijn dagelijks brood. Het aardse brood en het hemelse brood. Dat is wat Christus hier de duivel zegt. Hij doet dus niets anders dan een woord dat geschreven staat aanhalen. Dus in verzoeking, in een duivelse verzoeking. Hoe zul je eraan ontkomen? Ieder van ons valt. Ouderling, diaken, dominee, gemeentelid, oud en jong. Ieder van ons valt. Christus gaat ons voor door alleen een woord aan te halen dat geschreven staat in het boek Deuteronomium, het boek van Israël in de woestijn. En dat zal hij nog twee keer doen. Christus haalt drie keer een woord aan uit het boek Deuteronomium. Onthouden, voor de hele week, voor heel het leven, drie keer het boek van Israël in de woestijn. En daar staat het. De mens zal van brood alleen niet leven, maar leven in de diepste zin van het woord. God des levens, ach wanneer. Leven, dat is hangen aan zijn lippen. Als, in de kerk mogen we dat ook uitspreken. Het kan ook eigenlijk nergens anders, als je dat alleen thuis doet. Dan val je helemaal zomaar in een donker gat, in de duisternis en de afgrond. Maar hier mogen we dat voor Gods aangezicht met elkaar uitspreken. Hier mogen we onze diepste vragen uitspreken. Onze aanvechtingen, onze beproevingen. Stel als dat Jezus had gedaan wat de duivel zei. We hadden hem niets kwalijk kunnen nemen. Dat hij inderdaad die steden tot brood had laten worden en gegeten had. Wat dan? Hadden wij hier niet gezeten. Dan was Jezus die korte weg gegaan, dat wat voor de hand ligt, iets van de geest van onze tijd. Als je behoefte hebt, meteen aan voldoen. Je kunt niet wachten tot morgen. Als je iets wilt, meteen pakken. Dat is de ondergang van onze tijd. Eén van de redenen van de ondergang van onze samenleving, ook van de kerk, dat als je een behoefte hebt, moet die meteen vervuld worden. Als je honger hebt, moet je meteen brood hebben. Als Christus dat gedaan had, hadden we hier niet gezeten. Dan was hij niet die weg gegaan door die woestijn heen naar de heuvel Golgotha en naar de paasmorgen. Staande gebleven enkel in het woord dat uit de mond van zijn hemelse vader als brood neerdaalde. Wij danken God tijdens de prediking voor dit staande blijven van onze Here en Heiland. De duivel krijgt verder ruimte om Christus te beproeven, te verzoeken, te testen. En nu gebeurt er iets wat ook weer heel diep insnijdt in ons kerkelijk leven. De duivel gaat de Bijbel citeren. Reken maar dat de duivel de Bijbel beter kent dan wij allemaal bij elkaar. De duivel gaat... Dat heeft hij Jezus horen doen. Een tekst uit de Bijbel aanhalen. Zegt de duivel, dat kan ik dus ook. Dat ga ik nu ook doen. Hij neemt Jezus mee naar de heilige stad, naar Jeruzalem. Naar de dag van de tempel. Als je in Kedrondal staat in Jeruzalem, dan zie je die hoge muur van de tweede tempel nog oprijzen. Zo stel ik me voor, daar staan ze beide. Jezus en de duivel. Wat een gezicht. Wat een gezicht. Die twee naast elkaar. Hebben we het ooit gezien, echt gezien, in onze aanvechting, in onze beproeving, in onze strijd? Daar staan ze. En daar zegt de duivel dit. Iets heel menselijks. Iets heel wat voor de hand ligt. Hij zegt, je bent de zoon van God. Maar als je door de zoon van God bent, en dat heeft je vader tegen je gezegd, toen je gedoopt werd in de Jordaan. Ik heb het ook gehoord. Dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. Als je door de zoon van God bent, dan kun je het. Je kunt het. zo jagen we elkaar ook op. Je kunt het. Wat dan? Je kunt springen. Je kunt springen van de dak van de tempel. Er staan mensen natuurlijk intussen. En die staan te kijken, wat gaat hier gebeuren? Iemand gaat van de tempel springen. Spring maar, zegt de duivel, want, en dan komt hij met een bijbeltekst, Psalm 91. De duivel zegt, als je nou springt, dan lees ik in Psalm 91, dan zal God engelen sturen en die zullen je op handen dragen. En je zult bij het neerkomen je voet nog niet aan een steen stoten, je zult zeker niet te pletten vallen. Hoort u, je voet niet aan een steen stoten. Het zit die duivel nog behoorlijk dwars, wat er zo even die eerste keer met die stenen gebeurde in de woestijn, dat die geen broden werden. En dan komt weer het woord steen terug. En die duivel die is zo listig, die zoekt aansluiting, hij wil het winnen. En dan zegt hij, dat staat in Psalm 91, als je springt, zal God engelen sturen en de mensen zullen applaudisseren. God bestaat, we hebben het zelf gezien, God grijpt in. Gemeente, als iemand een bijbeltekst aanhaalt, heeft dat groot gezag. In een discussie op een bijbelkring of waar ook, als iemand zegt, zo staat het geschreven, beschouwen we dat als het laatste woord. Maar dat is niet de bedoeling in een kring en in de kerk. In de kerk is de bedoeling dat wij dan met elkaar die tekst opzoeken en het verband nagaan en de context, om zo te zeggen, waarin dat woord geschreven staat. Want een losse bijbeltekst is heel gevaarlijk. Die kun je inlijsten, aan de muur hangen. Het is natuurlijk niet zomaar dat een bijbeltekst heel vaak bij ons past en ons goed uitkomt en ook naar ons vlees is. Dus, ja, het moet gezegd worden. Ik heb het niet zelf bedacht, het is ook tegen mezelf gezegd. Hier in de Bijbel staat dat de duivel je zo'n tekst kan influisteren. Dit gaat tot de rand. Is de beproeving tot in de allerdiepste afgrond. Alle vroomheid gaat hier tegen de vlakte. Je kunt niet staande blijven. Want de duivel komt met de bijbeltekst en dan zeggen, ja, dat staat er toch in Psalm 91. Maar we hebben dat opgezocht natuurlijk. En wat blijkt nou? Het staat er dus helemaal niet, wat die duivel zegt. Dat wil zeggen, hij laat een woord weg. Hij laat een zinnetje weg. En dan kom je pas achter als je de psalm zelf openslaat dus. Wat zegt die duivel namelijk? Als je nou springt, zal God engelen sturen. Die zullen je opvangen en die zullen je beschermen. En je zult niet te pletten vallen. Wat staat er in Psalm 91? God zal zijn engelen sturen en die zullen je bewaren op al je wegen. Op al je wegen. En dat laat de duivel weg. Bewaren op al je wegen, op de weg die God met jou gaat. Als ik het nou zo mag zeggen, horizontaal, zoals wij mensen op aarde geschapen zijn en onze levensweg gaan, ons levenspad gaan, dan zal God beschermengelen sturen die ons onderweg zullen opvangen zo nodig. Maar nu dit, het springen van het dak, dit verticale, is dat een weg? Is dat een weg? Waarop God een belofte heeft gegeven dat hij zijn engelen zal sturen om je op te vangen. Dat is geen weg. De mens is niet op een weg gezet van boven naar beneden te springen. De mens is op een weg gezet, de levensweg die onder onze voeten zit. En daarom zegt Christus, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Dit is verzoeken van God. Hier is geen belofte voor. En dat gaat ook weer terug op Deuteronomium. Op een dag heeft Israël geen water meer. Nou, dan is het afgelopen. Water is natuurlijk het eerste in de woestijn. Dan is het afgelopen. En dan wordt het volk kwaad. Het volk komt in opstand. Alweer menselijk. Het is allemaal menselijk. Je herkent het ook op slag. Je hebt dorst en er is geen drinken. Dus je komt in opstand en dan zeg je, nou zullen we God eens testen. Hij heeft ons zo beproefd en ons getest. Hij heeft ons uit Egypte gevoerd. En nu zit hij weer met onze kinderen in dit barre woestijnland. En er is geen eten, er is geen drinken. Dan zullen we God eens testen. Is hij in ons midden of niet? Roept dan het volk. En ook dit is zo herkenbaar. Ook in het klimaat van onze tijd. God moet zich bewijzen. Bestaat God wel? God laat je zien. Maar God laat zich niet zien. Kent u het? Dat u God, om zo te zeggen, uitdaagt om zich te openbaren en dat er niets gebeurt. Hier is het antwoord. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wij willen God inderdaad aan onze kant hebben als we van een dak springen. Dat staat, hij heeft zijn kind opgevangen. Nou weten we het zeker, dat God bestaat. Gij zult de Heere uw God, gemeente, niet verzoeken. Antwoord van Christus. Staande gebleven in deze ontzaglijke aanval, een beproeving van de duivel. Wij beven als we dit horen, omdat het zo herkenbaar is. Omdat het in onze vezels zit als mens, buiten het paradijs. In het paradijs herkenden we God aan de wind des daags. Buiten het paradijs. Is hij er wel? Laat hem maar eens zien. Ik spring van een dak. En als je me niet opvangt, bestaat hij niet. En als je hem wel opvangt, dan bestaat hij. Gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Gemeente, een tekst uit de Bijbel citeren kan van de duivel zijn. Dus, daarom de verkondiging op de eerste dag van de week. Daarom de kringen in de gemeente rond de geopende schrift. Voor alle leeftijden dat wij het verband opzoeken. Want voordat we het weten, trappen wij in de val van de duivel en zeggen, ja, het staat in Psalm 91, dus het staat er dus niet. Zo niet. Nog één keer mag de duivel Jezus beproeven. Derde keer. Nu zegt hij niet meer, indien ge Gods zoon zijt, want dat weet hij intussen. Hij neemt Jezus mee naar een hoge berg. Hij laat Jezus de landen van de wereld zien. Dat kon ik vroeger natuurlijk me niet zo goed voorstellen als tegenwoordig. Wij kunnen googlen, we kunnen de planeet Aarde vanuit de ruimte zien. We zijn de eerste generatie en we zijn ontzaglijk onder de indruk wat we zien. Die planeet Aarde, dat juweel, dat kleine planeetje, dat eindeloos heelal. En daar wonen we. Het groen, het blauw van de oceanen, het groen van de bomen, het gele zand van de woestijn, het wit van de wolken, wat een juweel. En dan laat de duivel Christus al die koninkrijken van de aarde zien, moet je je voorstellen. Let wel, dat is niet minachtend bedoeld in de zin van, ach, die wereld en die heerlijkheid stelt niks voor. Helemaal niet. Laten wij bedenken vanavond dat God aan de mensen gaven gegeven heeft in de kunst, het orgel vanavond als voorbeeld, dat God de muziek gegeven heeft aan mensenkinderen, dat er een schilderij van Rembrandt is, om zo te zeggen, en de muziek van Bach is. Dat zijn grote gaven van God aan ons mensenkinderen, die ons nog gunt in deze desolate, deze woeste en lege aarde. En dat laat de duivel in Jezus zien, om zo te zeggen, de cultuur van deze wereld. De heerlijkheid van de wereld staat er. Dat is heerlijkheid, dat zijn schatten, dat is stralend, dat is geweldig. Dat laat de duivel hem zien. En dan zegt hij, nou, het kost niet veel, eigenlijk niks. Eén knieval, meer niet. Het is zo gebeurd, niemand ziet het. Ik heb even mijn knie gebogen voor de duivel, niemand ziet het. En ik heb de halve wereld, ligt aan mijn voeten. Wij zonder uitzondering bezwijken. Antwoord van Christus. Ga weg, Satan. De derde naam valt naar duivel en verzoeker. De Satan, dat is de openlijke tegenstander. Nu komt het aan het licht wie die werkelijk is. Ga weg, Satan. Hemel en aarde zijn één. En jij zult daar niet tussen komen. Mij zal gegeven zijn alle macht in hemel en op aarde. Maar niet op deze manier door de Satan. En voor de derde keer haalt Christus een woord aan uit het boek Deuteronomium, waar geschreven staat dat je God alleen zult aanbidden en hem alleen zult dienen. Moet u eens horen die woorden. Dat is geen wet, dat is evangelie. Als je nou alleen God bidt, als je hart verenigd is tot de vreze van zijn naam, alleen God aanbidt, alleen hem dient, dan is dat vrijheid. Dan is dat overgave in de liefde. Want, ook dat staat in Deuteronomium, en u weet wellicht dat dat wel genoemd wordt de enige geloofsbelijdenis van het Joodse volk. Joden bidden dat elke avond en iedere morgen. Ze bidden het ook als het kan met de laatste adem die ze uitblazen op aarde. Hoor Israël, Deuteronomium 6 vers 8. Hoor Israël, de eeuwige onze God, de eeuwige is één. Dat wil zeggen uniek, zoals deze God is er maar één. Deze God alleen aanbidden. Geen andere goden voor zijn aangezicht. Ga weg, Satan. En Satan gaat weg. Hij krijgt Jezus niet, letterlijk niet, op de knieën. Toen liet de duivel hem met rust. En dan het slot van het evangelie. Dan komen de tranen bij me boven. Het slot is, en zie, engelen kwamen en dienden hem. De engelen van Psalm 91. Herkent u ze? Ze komen wel. God stuurt ze wel. Niet zo. Maar de weg die zijn heilig kind Jezus gaat in de woestijn, 3 keer beproefd door de duivel, staande gebleven in het woord, het hemelse woord van zijn vader, dan komen de engelen en ze dienen hem. Dat woord dienen, dat vinden we terug in het diakenambt in de kerk, want dat werkwoord staat er. En de diaken die kent dat geheimenis. Dat is heel bijzonder voor het diakenambt. En de diaken komt van de tafel van Christus vandaan. Van de tekenen van brood en van wijn. Dat we delen. En dat wordt vermenigvuldigen. Wat we op school niet leren, wat dan natuurlijk fout gerekend wordt. Dat is het geheim wat de diaken kent. Hoe meer je deelt, hoe meer het vermenigvuldigen is. En nou ben ik even een kind dat dit hoort. En dat zich dat voorstelt in die woestijn. Er komen de engelen, die dienen hem als diakenen. En dan denk ik, er wordt een tafel neergezet in de woestijn. Er komt een wit kleed overheen, zoals bij ons hier bij het heilig avondmaal. En dan zetten die engelen daar brood op tafel. Geen stenen voor brood, nee. Door de hemel gezegend brood, gemeente. En er zal ook nog misschien wijn bij gestaan hebben, denk ik dan als kind. Dat Christus hier zichzelf in de woestijn terugvindt als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat zichzelf wegschenkt in de tekenen van brood en van wijn. Hij die de beproeving, de diepste, de felste, doorstaan heeft. Dit is het evangelie van deze zondagavond. Alle om te onthouden, om het zeggen, voor jezelf samen te vatten de komende dagen. Ik hoop, ik bid, dat dit woord in ons hart is gegaan door de geest. Dat de duivel achter moet blijven. Geef hem niet te veel eer, die duivel. Hij heeft het niet, hij verdient het niet. De duivel is niet een god, een godheid. De duivel is een dienaar. Christus ziet de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is de gevallen engel. En dan gaat hij rond over het vlak van de aarde als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou, welk gedoopt mensenkind in Nijkerk hij zou mogen verslinden. Maar straks, zo ziet Johannes op Patmos in de boek Openbaring, dan zal de duivel nog een verdieping lager vallen. Dan gaat hij van het vlak van de aarde tot in de pool van het vuur, daaronder, in de benedenste delen van de aarde. Dan zal hij dus van de hemel, via de aarde, naar de onderwereld, om zo te zeggen, gevallen zijn. Geef de duivel niet te veel eer. Daar zit ook iets van ons heidendom in, van de boze geesten, en weet ik wel niet al. Dat spookt ook nog in ons rond, dat we die duivel inderdaad allemaal dingen gaan toedichten, ook macht gaan toedichten, die helemaal niet heeft. En als u nu zegt, nou, u hebt makkelijk praat, u moest eens weten wat in mijn leven zich afspeelt in aanvechtingen van de duivel. Nou, ik heb wel een vermoeden. Ik heb wel een vermoeden. Eén ding, en dat is de verkondiging. Er is één therapie. Naast de aardse therapieën die nodig kunnen zijn. Bedenk dat goed. Zoals het aardse brood samen met het hemelse is, kan er een aardse therapie nodig zijn als we helemaal in de knel zijn geraakt, in de knoop. Maar één ding. Hemelse therapie is deze. Er staat geschreven. Gemeente, laat u niet wegleiden en weglokken. De kerk gonst van gesprekken, van discussies. Hoe zullen we het nou eens doen? En de kerk schijnt leeg te lopen. En we hebben een agenda waar de prioriteiten niet meer deugen. We besteden tijd en energie aan wat helemaal niet mag. Als de kerk een minderheid wordt, dan zijn we niet verder dan de oudste christengemeente. En vele andere christenen in deze wereld in vervolging en verdrukking. Hebben wij te klagen? Het Joodse volk in de diaspora weet van ellende en verdrukking. God die zijn volk door de woestijn leidt. Eén ding. Er staat geschreven. Om te onthouden. Alle gebaren van de duivel wijzen naar beneden. Bukken, zegt hij. Springen, zegt hij. Knielen, zegt hij. Bukken om het brood op te rapen. Springen van het dak, knielen voor mij, allemaal bewegingen naar beneden. De duivel trekt je omlaag. En er zit iets in ons wat erbij aanknopt als gevallen mensenkind. Er zit iets duivels in ons dat wij inderdaad dan zeggen, nou laten we dan ook maar naar de kelder gaan met z'n allen. Laat dan maar, laat me maar vallen. Dat is duivels. Alle woorden van Jezus in dit evangelie wijzen omhoog. Naar boven. De woorden uit de mond van God. God niet verzoeken. God alleen dienen. Dat is de blikrichting. En de duivel zal hemel en aarde echt niet voorgoed van elkaar los kunnen scheuren. Echt niet. Werkelijk niet. Daarvoor is Christus in het krijt getreden als gezalfde van God, als gedoopte Messias en is staande gebleven. En dat is tegelijk ook de ontdekking vanavond voor ons allemaal. Nooit is iemand van ons zo ver gekomen als Jezus. Een paar dagen in de woestijn. We hebben wel eens een beproevingje doorstaan mogen. Maar niet dit. Nee, dit niet. Als er op aankomt, staan wij veel meer op de plaats van de duivel dan op die van Jezus. Want, arglistig is het hart en zegt wat die duivel voorspiegelt, dat is toch zo gek nog niet. En het erg is dat de kerk daaraan meedoet. En zich laat verleiden. En de waan van de dag achterna gaat. En zegt, als ik nou honger heb, pak dat brood. Die korte weg, wat binnen handbereik ligt. Wij allen vallen. En daarmee verleiden we onze medemens. En verleiden we onze kinderen. En misvormen wij de schepping. En het gaat allemaal naar beneden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Eén is ons voorgegaan, gemeente. Eén is staande gebleven. Heilig kind van God, Hij in onze plaats. Zoon van God, Zoon des mensen. Ons in alles gelijk geworden. U kunt het niet bedenken in uw leven, een plek waar de voetstappen... Oh, u bent net bezig om dat ene plekje in uw hart af te schermen voor het evangelie. Daar mag niemand bij komen. Daar mag de geest ook niet kijken. Dat heb ik nou al 40 jaar bij me. En dat koester ik. Dat is het plekje waar niemand bij mag komen. Dat is van mezelf. Ik koester die zonde in mijn hart. Eén is ons voorgegaan in onze plaats. Ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Uitgenomen die drievoudige val voor de duivel. En als u de volgorde van dit evangelie ziet, dan gaat er een nieuwe verwondering open. Het is de woestijn, Het is Jeruzalem en het is de berg. En als u dan het evangelie naar leest, ziet u diezelfde drie terugkomen. De woestijn waarin Jezus hier is. Jeruzalem waar hij heen gaat om te lijden en te sterven en op te staan. En dan de berg na zijn opstanding, de berg waarin hij zijn discipelen roept in Galilea. En dan klinkt het. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Hen lerende onderhouden wat ik u geboden heb. En doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo is het in Nijkerk gekomen, eeuwen geleden. En nog altijd zal deze veste uit die bron leven. Anders is er geen toekomst. Dit is de Zoon van God. Mens in onze plaats, staande gebleven. De Geest, zo begonnen we. De Geest leidt Jezus in de woestijn. Wat we zagen, dat was de duivel, de boze geest. Maar het was toch de Geest aan de rechterhand van Christus, die de gedoopte Jezus de woestijn inleidt. In de beproevingen van de duivel zijn we nooit zonder de Heilige Geest. Het is woord en geest, zeggen we. Het woord, het Deuteronomium, en de geest die ons leidt. De allereerste geest, zegt de dichter Nijhoff, die in de aanvang over de wateren zweefde, aarde was woest en ledig en duisternis op de afgrond, en de geest van God zweeft over de wateren. De allereerste geest. Ook de allerlaatste geest op de laatste bladzijde van de Bijbel, dat de geest roept tot de bruid. Dat de geest roept met de bruid. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Het is niet uit te houden in deze wereld, in de beproevingen van de boos. Kom haastig. De geest op de eerste bladzijde, de geest op de laatste bladzijde. De Bijbel van kaft tot kaft en alles wat ertussen staat. Het is omrankt, het is omringd door de Heilige Geest van God. Dat is het evangelie. Dat is de geest die dan de woorden in het hart schrijft, in de mond legt, handen en voeten geeft. De overgave van de woorden uit uw mond wil ik leven. Ik wil u, o God, niet verzoeken. Ik wil u alleen maar aanbidden en u dienen. Zeggen de gemeente hierop van harte. Amen. Het vijfde vers uit Psalm 91. Laat ons God mogen danken en ook voor en met elkaar mogen bidden. Heren, wij danken u voor deze spijze. Voor dit brood. Brood voor het hart, hemels brood. En u gunt het ons. U gunt ons het leven, dat de ogen weer helder staan, dat de kracht in het lichaam stroomt, dat de ziel en het hart gevoed worden. Dat we mogen zijn als een kind door u bemind en tot geluk geschapen, dat u ons in Christus herstelt vanuit onze diepe en ontzaglijke val. Is dat te groot voor ons? Ja, belijden we u, dat is te groot voor ons. Van nature lopen wij liever gebogen over de grond en laten de duivel ons meetrekken naar beneden. Vergeef ons, o God, vergeef het ons. Het is niet naar uw wil, zo hoorden wij. Uw wil is dat de hemel en de aarde verbonden zijn, zoals in uw heilig kind zij voor altijd en eeuwig opnieuw verbonden zijn. Zoals de engelen in de kerstnacht, ja die engelen van u, vanuit hun hoge standpunt het hebben gezien. Als de eer aan God in de hemel is, dan is in dat licht er vrede op aarde en uw welbehagen in mensenkinderen. Heren, wij kunnen het geluk niet op dat op deze donkere zondagavond van sneeuw en regen in dit aloude godshuis van u het licht brandt, dat de koster alles heeft voorbereid en dat wij hier samen mogen komen met onze kinderen in ongestoorde vrijheid. We kunnen het geluk niet op. Heren, wij danken u. Wij danken u daarvoor uit de grond van ons hart. Wij bidden u voor onze broeders en zusters in verdrukking, over het rond van deze wereld, die nu in gevangenissen kwijnen, aan wie niemand meer denkt, vervolgd om het geloof. Gij hebt in Christus uw voeten gezet in de allerdiepste plaatsen. Wees hen zo nabij en draag hen op hun levensweg door de bescherming van uw engelen. Voor uw volk Israël bidden wij, in het land en in de verstrooiing. Gedenk uw verbond dat gij hebt gesloten en waarvan wij nooit hebben gehoord dat u het hebt opgezegd. U bent trouw en van die trouw zullen ook wij leven. We bidden u voor Israël als volk in het land, maar ook voor het Palestijnse volk en met name voor de mede-christenen onder hen, die wij vaak vergeten, in Bethlehem, in die andere plekken van de Bijbel waar christenen samenkomen. En zij ook in de strijd, in de aanvechting, in de beproeving zijn geworpen. We bidden nu voor de gemeente hier, de beroepen herder en leraar die deze ochtend voorging. Nergens hebben wij recht op, niets hebben wij om op te staan. Geef dat al dat menselijk gedoe smelt als de sneeuw daar buiten voor de lentezon. En dat het ons gaan mag in het ambt en in het ambt der gelovigen om dat ene heilige midden, Jezus Christus, die gekruisigd en die opgestaan. We bidden u ook persoonlijk voor onszelf. Gij kent ons beter dan we onszelf kennen. Wij doen ons best, maar het lukt nooit. U weet dat. Gij doorgrondt ons. Daar schrikken wij voor. Maar gij gaat door. Gij stelt onze ongerechtigheid in het licht van uw aangezicht. Wij schrikken daarvoor. Gij gaat door. Gij zendt een lam van God en belaadt dat met de zonden van de wereld. En die heeft hij niet van zich afgeschud en niet gezegd, wat heb ik ermee te maken? O heilig Lam van God, ontferm u over ons. Hoor ons gebed. Tot lof aan uw groot, uw heilige naam, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Gij Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. En aan het slot van de diensten op deze zondag zingen wij uit het lied, de avondzang, dat is een oud kerkelijk lied. Eeuwen trekt dit al met de kerk mee. Wij zingen eruit de versen 5, 6 en 7. Bescherm ons in de bange strijd van zielsverzoeking en van strijd. De avondzang 5, 6 en 7. Gemeente, gaan we in dit licht van hier in vrede en dragen wij allen met degenen die ons lief en dierbaar zijn, de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, zij met jullie allen. Amen.